Reactie de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Heertje Vriet, de beste patat van de stad.
Afgelopen week zagen we een Ajax met twee gezichten. Op donderdag met oogsten in het voetbal, bij Ziektas van de Mat spelen en op zondag op karakter winnen in Waalwijk. Hier bij Reactie hebben we met de terugkeer van Flip eindelijk weer drie gezichten. Het is dinsdagavond 1 oktober, 6 uur, tijd voor Reactie, seizoen 2, aflevering 11, nu te horen op Salto.
Reactie is een echte Ajax-podcast.
Gemaakt door supporters, voor supporters.
Wekelijks bespreken wij alle ontwikkelingen binnen ons aller Ajax.
Niet altijd even objectief.
Wel met evenveel passie, emotie en hartstocht.
Lieve reactieden, welkom bij een nieuwe aflevering van Reactie. Bas, welkom. Flip, welkom terug.
Welkom jongens.
Ja. Goed dat je terug bent, Flippy.
Ja, ik ben echt heel blij om er weer te zijn.
Ja, voor de oplettende luisteraar, je bent de afgelopen 4 weken afwezig geweest.
Ja, 4 afleveringetjes. Ja, ik ben lekker 3,5 weken in Portugal geweest. Waarvan de eerste 2 weken heel chill en zonnig en mooi weer en relaxed. 1 week in totale terror van bosbranden en rooklagen en weet ik wat allemaal. Mm-hmm. En toen nog een paar dagen daarvan bijgekomen. En toen dacht ik, het is wel weer mooi geweest. Ja.
Sprak je ook op een gegeven moment zo?
Ja, ik ga mijn adem niet nadoen. Want ik denk dat een hele vervelende oorsensatie is voor de luisteraars. Maar dat klapt wel op je longen, ja, als je een week in de rook zit van bosbranden. Ja.
Maar iedereen veilig? Iedereen oké?
Ja, niemand dood. Tenminste, van mijn dierbaren niet. Het huis van mijn ouders staat nog, want mijn ouders hebben daar een huis. Dus in die zin relatief goed afgelopen allemaal.
Fijn dat je goed terug bent.
En over Smoking Heart. Heb je Ajax gevolgd?
tuurlijk. Dat kon ik niet nalaten. En ik heb er nog het meest verstand van ook, want we komen zo wel bij Ajax West.
Voordat we beginnen, jongens, normaal zijn we natuurlijk altijd te luisteren op Spotify. Ons kanaal.
Nog steeds.
Maar vanaf deze week zijn we ook op Radio Salto. We kregen waarschijnlijk wat nieuwe luisteraars erbij. Flip,
zeker.
Zou je voor mij kort even kunnen duiden? En dan voor de nieuwe luisteraars, wie zijn wij? Wat doen wij?
Nou, wij zijn. Ik ben Flip en ik zit hier met mijn twee kompanen en zeer goede vrienden Lef en Bas. En wij maken een echte supporters Ajax podcast. En wij zijn alle drie geboren en getogen Amsterdammers. Bas van een iets eerdere generatie dan Lef en ik. Bas heeft de meer nog meegemaakt, zeg maar. Dat hebben Lef en ik niet mogen meemaken.
Trots op.
Heel trots op.
Maar allemaal, Ajax is onze club, ons lust, ons leven. De allerbelangrijkste bijzaak die er is.
De eerste liefde.
Ja, zeker weten. Ik vind mijn vriendin niet altijd leuk, maar...
Heeft ze wel begrip voor onderhand, toch?
Heeft ze wel begrip voor, ja. Ze gaat zelfs mee. En wij geven hier gewoon zonder blad voor de mond, geven we kritiek, lovend of kritisch op Ajax. En met een beetje Amsterdamse brani en een Amsterdams grapje tussendoor, maar ook toch ook wel bloedserieus. Hè? Ja. En met een scherp oog echt op de keuzes van de trainers en de spelers en... hoe het er echt op het veld aan toe gaat.
En dan doen we een uur lang alsof we er heel veel verstand van hebben, toch? Dat is een beetje de...
Alsof? We hebben er toch gewoon bloedje veel verstand van.
Dat is ook zeker waar.
Nee, maar dus dat is het een beetje. We kunnen het heel moeilijk maken, maar dat is wie wij zijn. En ik hoop oprecht voor alle nieuwe luisteraars die ons via Salto nu voor het eerst horen, dat ze er ontzettend van gaan genieten en ons in de toekomst blijven volgen.
Absoluut. Welkom aan alle nieuwe luisteraars. Laten we meteen, Bas, jij had het net over smoking hot voetbal. Afgelopen week zijn 2 wedstrijden geweest. Afgelopen door nog Ajax Besiktas. Ik zelf was enigszins sceptisch vooraf. Jij, zoals altijd, bent positief voor Ajax. Hoe heb je die wedstrijd beleefd? Hoe was jouw avond eigenlijk?
Nou ja, goed. We hadden natuurlijk vorige week erover wat we van ze een beetje konden verwachten. Mm-hmm. Je had natuurlijk wat spelers uitgelicht. En natuurlijk Gio, de trainer, voorgesteld. Ik had verwacht dat de nummer 3 van Turkije, trouwens op verliespunten zelfs, konden ze tweede staan. Had ik eigenlijk wel wat meer verwacht. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk zo dat Ajax ze bij de strot heeft gepakt en gewoon een puike wedstrijd op de mat heeft gezet.
Ja, want het hebben van Gio van Bronckhorst als trainer is niet per se een voorbode voor een goede wedstrijd als je in de arena speelt. Volgens mij zijn vorige pot was met de Rangers, gingen 4-0 verloren.
Ja.
En zijn pot daarvoor was ook met Feyenoord, ging je ook 4-0 eraf. Dus,
ik wil bijna betichten, Gio, van ergens een beetje een Ajax-gevoel
te hebben. Ja, dat zei je al van de week.
Ja, hij heeft dus 13 wedstrijden tegen Ajax gevoetbald als trainer en hij heeft er maar 2 gewonnen.
Ja.
En trouwens, dat weet ik nu meteen bedenken, heeft hij niet een keer voor een satellietclub in China gewerkt voor Ajax?
Oeh. Nee,
ik zie jouw lampje wel.
Hij is wel trainer geweest in China.
Guangzhou Evergrande, volgens mij.
Ik weet niet of die samenwerken met de jeugd van Ajax, niet of een satellietclub is in die zin.
Nou, in de zin was dat voor zijn achterban, die natuurlijk allemaal 0-10.
Volgens mij heb je gelijk in. Ik had wel op een gegeven moment, werd door de hele stadion gescandeerd, Gio, neem je rotzooi mee. Je mag, kan het bij elke
klassiekertje.
Fijn, klassieker, bij Jaap Stam ook gezien. Maar toch, bij Giovanni van Bronckhorst is er de enige Feyenoorder waar ik nog wel sympathie voor heb.
Dat komt door die goal in 2010 tegen Uruguay.
Wel, nee, we gaan echt een goede voetballer.
Ook zijn uitstraling, wel toch een redelijk soort van een uitstraling bijna meer een Ajax-shirt dan Feyenoorder.
Nou, ik heb met twee voetballers eigenlijk ooit dat ik denk van, die hadden een Ajax-shirt niet meer staan. Het is Giovanni van Bronckhorst en het is Philip Cocu. Ja. Dat zijn eigenlijk de enige twee dat ik wel eens denk van.
Hij zegt Philip Cocu.
Ja, in de eerste Cocu heb ik wel minder eerste fase.
Minder trouwens, een factor, hoor.
Nee, toen hij nog bij Vitesse voetbalde. Ah, ja. Nee, maar
kijk, laten we eerlijk zijn. Giovanni van Bronckhorst is een heer, is een gentleman.
Ja, vind ik ook.
Straalt klasse uit. Heeft een geweldige voetbalcarrière gehad. Eigenlijk het enige smetje op zijn leven is zijn Feyenoord-connecties. Ja.
Nou, maar het is. Voor mij mag hij elke club trainen waar tegen we moeten. Ja, want hij houdt gewoon open huis. Ja. Ja, nee, wij weten wel tegen zijn team te voetballen. Trouwens, één keer hebben we 6-2 op het kloot gekregen, maar gaan we het niet meer over hebben.
Misschien kan hij voor zondag nog even tekenen bij Groningen.
Dat is wel een goed teken. Ja. Flip, jij zei zelf, ik had het meest verstand van. Want jij verwachtte een goede wedstrijd van Ajax.
Nou, ik had. Kijk, jullie begonnen alweer helemaal laagmoedig te doen, zeg maar, in onze groep 6 dagen van tevoren. Ja. Toen duidelijk werd dat Baas niet helemaal fit was. En over wie nog meer. Nou, in ieder geval dat niet
helemaal. Anton Guy.
Het ging over Anton Guy. Ja. Die had de verzuikte enkel. Nou, toen kwam jij al van de eerste slechte voortekenen. En ik zeg, ik zeg jongens, 4-0.
Nou, je begon met 2-0. Toen kwam er nog een slechte nieuws. Toen was het 3-0.
Ja, precies. Toen werd het 3-0 en het eindigde op 4-0. Ja, ik zeg, jongens, dat wordt het. Nou ja, jullie hebben het gezien donderdag. Nee, kijk, laten we heel eerlijk zijn. Ik had het niet per se verwacht van tevoren. Mm-hmm. Ik vind wel dat er echt duidelijk een stijgende lijn zichtbaar is onder Farioli. En dat heel duidelijk wordt waar aan wordt gewerkt op het trainingsveld. En waar de afgelopen weken, maanden aan is gewerkt. En ik zie daar echt vooruitgang in. Ik heb ook heel veel vertrouwen in Farioli en zijn staf. En het is natuurlijk op een bepaalde manier wel makkelijker voetballen tegen een ploeg als Besiktas.
Waarom?
Nou ja, die komt niet à la Go Ahead of à la RKC. Daar komen we straks ook nog naar de arena om zich met 10 man in de 16 in te graven. En je ziet dat, dat we daar, ik zie dat we daar tot op heden dit seizoen toch wel echt het meeste moeite mee hebben. En daarnaast kwam Farioli met een hele leuke tactische foef waar de spelers van Besiktas totaal niet op voorbereid waren. En Gio van Bronckhorst even min.
En dat was?
Nou ja, dan gaan we gelijk de wedstrijd analyseren. Ik weet niet of dat in het draaiboek past.
Absoluut.
Maar je zag heel duidelijk dat de controleurs van Besiktas, die hadden heel duidelijk de opdracht gekregen om de controleurs van Ajax op te vangen. En Farioli had dat van tevoren geanalyseerd met zijn staf en had dat verwacht. En daarom zag je heel snel in het begin van de eerste helft dat voornamelijk onze centrale achter zijn spelers, dus Jurie Baas en Josip Sutolo, heel ver het veld gingen indribbelen. Ja. En die controleurs die bleven maar
laag staan
en de middenvelders van Ajax volgen. En nou ja, op een goed moment kom je gewoon voor een keuze. Ja. Want dan denk je van ja, ik kan die jongens niet eeuwig laten dribbelen. En op het moment dat zij.
Kregen we een soort Mickey van de fanpraktijken, kreeg je.
Precies, ja. En op het moment, je merkt het op het moment dat die twee controleurs, die Onana, Jean Onana en al Mustafi, dat moet je even schuldig blijven of je echt zo heet. Maar die controleurs van Besiktas, die raken in vertwijfeling en die gaan soms stappen of half stappen of die stappen door op die centrale. En toen kregen we ineens heel veel ruimte om te voetballen. Mm. Waardoor het er soms ook uitzag alsof de organisatie bij Besiktas gewoon er helemaal niet was. Mm. Terwijl het op zich wel een goed doordacht plan was van Bronckhorst en van Besiktas. Maar ze hadden gewoon totaal niet aanzien komen dat.
Ja. Van tevoren dacht ik ook, zeg maar, de tegenstander van Fitz Jim. Die was ook, denk ik, 2 keer zo groot als Fitz Jim. Dus die dacht dat het echt een kansloze pot. Ik weet kijken, hij heeft niet veel Europese ervaring natuurlijk, Fitz Jim. Dus hoe houdt hij zich staande daar? En juist omdat jij zei, ook om die vrijheid die op het middenveld op een gegeven moment te vinden was hij by far de uitblinker van die avond.
Ja, hij heeft lef, hè?
Ja, echt.
Ja, maar sorry.
Ja, nee.
Ik kijk, maar ik mag nooit maken. Ik heb echt genoten van Fitz Jim. Ja. Wat ik trouwens ook echt vet vond aan het spel, vooral eigenlijk de eerste helft. De tweede helft was eigenlijk wel snel gedaan natuurlijk, naar die tweede en derde goal. Maar ik vond het eigenlijk zo goed de ruimtes benutten. Het spel werd zo snel gedraaid van de linkerkant naar de rechterkant. Het werd eigenlijk gewoon een soort van mousserend. Kreeg je een soort van idee dat Ajax de voetballend gewoon goed doorheen komt. Er werden goede keuzes gemaakt. En het was gewoon heel fijn om te kijken. En dan kun je zeggen, ja, Besiktas viel tegen. Maar soms is Ajax gewoon goed. En dan kun je er gewoon niet zoveel tegen doen.
Mm-hmm. En het blijft de eeuwige discussie. Hè? Waarom valt Besiktas nou tegen? Zeg maar, je kan je tegenstander ook tegen laten vallen. En ik vond wel dat in grote delen van de wedstrijd dat ook wel echt de bet was aan hoe Ajax stond en hoe Ajax speelde, dat Besiktas zo tegenviel. En dat is dan natuurlijk niet minder knap.
Nou, er waren momentjes wel dat ze eruit konden komen. En dat het dan ook net een beetje stroperig liep. Ja, en daar wisten wij gewoon heel goed gebruik van te maken.
En daar was ook waren die Schutterloh en Baas heel belangrijk in. Want zetten zo...
Superfel.
Ze stapten heel hoog uit. Ja. Wat heel risicovol is natuurlijk. En dat, wanneer dat niet werkt, dan lijkt het op je hele organisatie uit elkaar valt. Ja. Dus als het voor 1% niet werkt, dan denk je van wat is dit voor idiote tactiek. Maar als het wel werkt, dan... overheerst je echt zo'n wedstrijd. Ajax heeft geen schot op goal tegengekregen.
Nee.
De hele wedstrijd. De
laatste keer was overigens ook tegen Besiktas.
Ja, toen 20-21.
Was in die Champions League campagne. Ja. Ja. Nee, maar je merkt... überhaupt wil Farioli heel hoog druk zetten. Hè? Ja. Dat merkte je ook weer... Nou, de laatste potten dan tegen RKC. Dat ging niet helemaal goed. Maar daar komen we straks wel. Ligt ook in de invulling van het elftal, zeg maar. Van de opstelling. Maar het doel is wel echt om de tegenstander al hoog op eigen helft vast te zetten. Ja. En als er dan toch een lange bal komt of een bal naar voren, om met die, vooral die centrale twee gewoon heel fel kort bovenop te zitten. Ja. En dat deden Schutterloh en Baas tegen Besiktas fantastisch. Ja. En sowieso kunnen we bijna na een extra aflevering maken over de wederopstanding van Schutterloh. Dat hebben we al meerdere keren gezegd. Maar die was zo gruwelijk fel. Maar ook bijvoorbeeld bij dat indribbelen. Mm-hmm. Had jij Schutterloh een jaar geleden Fortuna Sittard uit 0-0 zien indribbelen zo? Met zoveel vertrouwen?
Ik weet nog dat hij het één keer probeerde bij Utrecht uit in de 92e minuut. Dat hij meteen de bal verspeelde. Dus hij heeft natuurlijk en meer opties. En hij weet tactisch wat hij moet doen. Maar het is ook natuurlijk een stukje zelfvertrouwen wat hij heeft gekregen.
Tuurlijk. En hou vast om zich heen. Ja. De opdracht die hij meekrijgt, dat de hele team meekrijgt overigens, is veel duidelijker. En hij voelt zich gewoon duidelijk senang, zeg maar.
Ik moet wel zeggen dat het verval wat ik zag, want ik was eigenlijk ook heel lovend naar de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Toen zag ik eigenlijk hetzelfde soort voetbal, de intentie zeg maar in druk zetten. En dat ging toen ook wel goed. Dit speel je tegen Fortuna, met alle respect. Maar daarna speel je zo een modderwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En daarna pak je het eigenlijk zo goed weer op. En tegen Besiktas is het eigenlijk de stijgende lijn van die wedstrijd tegen Fortuna. Zie je dan goed. Mm-hmm. Terwijl je tegen Go Ahead eigenlijk ook alweer met best wel dezelfde poppetjes speelde. Als in beide wedstrijden waar het wel goed ging.
En blijkbaar na Go Ahead had Farioli de hele selectie nog bij elkaar gehaald op de toekomst. En dan zijn ze nog alle beelden nog aan terugkijken waar het allemaal mis is gegaan.
Dezelfde avond nog.
Ja, dezelfde avond. Hij dacht, ze zitten vers in het geheugen en we kunnen beter... Het maakt nu de meeste impact om dat nu te doen, zeg maar. En dat is ook met een duidelijke boodschap. En blijkbaar heeft dat gewerkt. Vooral bij FitzJim.
Kijk, het is natuurlijk een cliché, maar ik ga hem toch maar... Kijk, ik bedoel, we zitten in een proces. Dat is echt een kutwoord. Maar soms het gaat gewoon met vallen en opstaan. Daar hebben we maar aan te wennen met z'n allen.
Brian Priske van Feyenoord zegt ook, het is een proces. Ik weet niet of ik daar ook weer
in geloof.
Dit
is een Ajax-podcast.
Oh, ja. Nee, maar ik moet zeggen, kijk... nu komt Farioli nog met al die gekke dingetjes wel weg, hè? Ja. Dat komt ook omdat er... de verdettes die bij Ajax voetbal hebben niet een hele grote bek.
Maar wacht even, wat zijn al die gekke dingetjes?
Nou, kijk, laat ik niet gekke dingen noemen, maar ik moet even aparte dingetjes. Kijk, dat je met je hele selectie naar het museum gaat. Dat is iets wat ik niet zo vaak gehoord heb.
Nee, maar dat is wel iets wat jij fantastisch vindt.
Nee, ik vond het gruwelijk. maar ik dacht, kijk... Als jij een keer een speler hebt met een beetje kloten. Als jij bijvoorbeeld, laat zeggen, een Theo Jansen type voetballer binnenhaalt. Die gepokt en gebazeld is. En die, weet je, die wil gewoon nog een paar jaar voetballen. En je komt met een trainer die zo jong is. Met allemaal dingetjes proberen. En mindfucks en dat soort dingen. Om die op selectie scherp te houden. Je krijgt zo'n gast van, ja sorry, maar daar ga ik echt niet aan meedoen. Weet je, je hebt wel zeg maar een goed... stel met koorknapen die hierin meegaat. Hè?
Ja, dat soort spelers hebben we gewoon niet. We hebben hooguit een Jordan Henderson die zoiets heeft van... grap, ik heb de Champions League gewonnen, wat doe je allemaal?
Maar dat is niet iemand die natuurlijk Farioli vlot gaat schelden. Zeg maar.
Nee, en ook niet iemand die niet zo in de wedstrijd gaat zitten. Nee. Dus dat is, snap je? Dus je hebt en volgelingen, jongens die gewoon de ervaring en de brani... en ook het recht niet hebben om ertegen te ageren. En dan heb je de leiders, die wel leiders zijn, maar wel op zo'n manier... dat ze het proces en de technische staf wel echt ondersteunen en niet tegenwerken. En dat komt ook door hoe hun rol wordt gemaakt door diezelfde technische staf.
En ik denk dat Farioli ook wel slim genoeg is wanneer die de type Theo Jansen in selectie hebben... dat hij dat niet zou doen of wat hij zou zeggen tegen hem. Neem even lekker middag.
Laat ik een naam op tafel slingeren. Hoe denk je dat Hakim Ziyech in dit proces mee zou gaan?
Nou, Hakim Ziyech natuurlijk een beetje om hem heen hangen... dat het een redelijk flegmatieke voetballer is... en dat het meer een individualist is. Maar hij is natuurlijk geleerd vanaf Peter Bos, die periode, heeft hij natuurlijk wel geleerd om in dat collectief mee te denken. Bij Twente was hij de man, aanvoerdersband en had volledig vrij spel. Mm-hmm. En heeft hij bij Bos maakte hij by far de meeste meters bij Ajax. Ook onder Ten Hag maakte hij altijd de meeste meters. Dus ik denk dat hij voetbal inhoudelijk sowieso tactisch gezien helemaal mee zou kunnen.
Maar ik bedoel misschien die mindfuck dingetjes, hè? Zie je die...
Ik denk dat het hem niet zoveel boeit. Ik denk dat hij daarmee zou gaan. Maar ik denk niet dat hij daardoor Farioli slecht zou praten. Farioli in een prepubliek. Nee.
Ik zie Hakim Ziyech heel leuk dolletjes maken in dat museum. Terwijl die denkt, wat doe ik hier eigenlijk? Ja. Maar en daarna zo snel mogelijk naar huis.
Ja.
Ja, ik zie hem alweer chillen met Traoré en dat soort dingen.
Precies.
Darts met Huntelaar.
Maar goed, we dwalen af, mannen.
Ja, de wedstrijd. Even kijken. Laten we nog even terug inzoomen op Fitzjim. Want Fitzjim is voor mij, voor Ajax wel een van de grotere verrassingen. Waar ligt zijn plafond, denken jullie? Wat is er maar waar? Want bij Excelsior zat hij op de bank. En het is natuurlijk... Dat had ik zelf nooit van verwacht, die in het eerste van de Ajax zou spelen. En nu bij Ajax is hij een van de dragende spelers de afgelopen week. Hoe ver kan dat doorgroeien?
Nou ja, ik ga gewoon iedere week me gelijk halen over hem. Ja. Hij is weer terug.
Terecht, dit is een punt waar je dat echt met recht moet doen. Vorig jaar heb jij inderdaad uren lopen praten tegen mijn Flip. Fitzjim moet in de basis. Moet
nou, ik wilde hem eerst al terughalen van Excelsior. Ja. Toen kwam hij terug, daar was ik heel blij mee. En toen dacht ik eigenlijk van, hij kan best wel veel nuttiger zijn dan dat hij nu af en toe met de tweede mee hobbelt. Wat we toen ook hebben gezien, dat hij daar ook meteen wel... de grote meneer was. Uh-huh. Alleen in het eerste kreeg hij niet de kans. Ja. En hij heeft gewoon de voorbereiding bij de strot beet gepakt. En pak! Hmm. En hij dacht van, hey, ik ga gewoon nu mijn allerbeste laten zien. Want hij heeft ook al aangegeven, ja, als het nu niet was gelukt, dan had ik best wel open gestaan om elders mijn plezier en mijn geluk te
gaan. Dat is jullie baas voor mij ook.
Ja, precies. Maar de jongens die dachten wel echt nu van, nou goed, weet je, ik ga nu alles aan geven. En dat heeft hij uit het gepakt. Want in de voorbereiding was hij heel gruwelijk. En kijk, tuurlijk heeft hij nog wel eens zo'n momentjes dat hij vooral body mist. Maar dan moet hij vooral slim voetballen. Ja. Dat kan niet goed. Maar ik geniet ontzettend van hem. Maar ook gewoon aan de bal, tussen de linies, druk zetten. Eigenlijk samen met Taylor, dat ze als twee achterjagen op hun achterhoede. Ja. En dan smul ik echt. En je ziet ook vaak dat de tegenstander helemaal niet eens weet hoe ze eronder uit moeten voetballen. Mm. En hij is tweebenig, slimme jongen. Ik ben blij dat het er ook uitkomt. Kijk, ik heb bij de hand genoeg om wel eens andere spelers het ook in gezien te hebben. En die spelen nu bij Ballen op het Dak 3.
Ja, maar daar hebben we het niet over, hè?
Nee, natuurlijk. Maar nu kan ik natuurlijk wel. Maar ik ben ontzettend blij voor hem. Het is een leuk joch ook. Ik ben heel blij. Kijk, wat zijn plafond is, dat is Ajax. Ja. Ook een typisch zo'n speler. Je kan hem in wat voor team dan ook zetten. Maar je moet hem een mannetje maken. Hij moet het snappen. En bij Ajax is het gewoon weer zijn spel, zijn club, zijn alles. De clubs waar hij ook zou kunnen voetballen, daar komt hij niet terecht. Want daar is hij dus niet goed genoeg voor. Eigenlijk. En zo eerlijk moet je zijn. Maar bij Ajax is hij gewoon hartstikke goed. En ik zou hem zo nog wel 4-5 willen zien. Ja. Ja.
Ik wilde zeggen, het is een speler met een fijne techniek. Een goede dribbel en heel veel zin om te voetballen.
Mm-hmm. Hij wordt steeds beter.
Vooral dat laatste.
Ja, maar daar houdt het dan ook wel mee op. Ja. Ik blijf erbij dat ik... het is altijd mooi om te zien. En het is goed om te zien. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. En vrij vroeg in het seizoen. Van, het ziet er gewoon goed uit, zo'n speler. Hij is bewegelijk. Hij kan kort draaien. Mm. Hij kan goed dribbelen. Hij is hele zachte voetjes. Dat is altijd leuk voor het oog. Maar als je nou echt puur kijkt naar... Nou ja, de kwaliteiten van Fitzjim, dan is het natuurlijk geen wereldtalent.
Maar is het misschien juist zijn allroundschap wat hem zo goed maakt? Want ik heb hem zien afjagen, maar het ook paasjes in een kleine ruimte kan hij ook geven. Ook scorend vermogen hebben.
Zeker
gezien,
tegen RKC nog echt een splijtend paasje.
Ja, maar het is natuurlijk geen Eriksen die een bepaalde inzicht uitblinkt.
Hij heeft niet zoveel scorend vermogen. Nee. Hij heeft natuurlijk wel laatst nog een doelpunt gemaakt. Maar,
die wedstrijd had hij ook die bal op de paal. De dreiging, hij is er. Weet je wel? Ik denk ook dat als Klaassen hem meepakt en die leert hem hoe je de 1-0 moet maken, dat hij steeds meer... En ook hij krijgt natuurlijk steeds meer zelfvertrouwen. Het gaat hem steeds makkelijker af. Hij krijgt ook steeds meer body, want hij gaat natuurlijk ook zo meteen veel meer de gym... Fitch gym. Gaat hij... Sorry. Hij
scoort. Ik hoor een titel.
Het wordt gewoon steeds beter. Ik heb er echt wel volle vertrouwen in.
Nee, maar kijk, Klaassen is ook een goede mentor voor hem natuurlijk. Hè? Want dat is wel een aspect wat zij hebben. Dat de zin om te voetballen en dat gewoon alles geven wat zij delen met elkaar. Ja. En wat echt hun van... middelmatige voetballers naar hele nuttige voetballers maakt. Want Fitzjim, als je kijkt naar balveroveringen inderdaad, naar hoe hij druk zet, dat is minstens de helft van zijn toegevoegde waarde aan dit Ajax op dit moment. Mm-hmm. En dat zit hem gewoon puur in gewoon een longen als een paard en oneindig veel zin en energie. Ja.
Een andere speler waar ik het over heb, Flip, en dat doet jou misschien een beetje pijn als ik het opbreng. Zelf was ik redelijk kritisch op hem. Brian Brobbey. Is een wedstrijd waarin 4 keer wordt gescoord door Ajax. Zelf maakt hij geen doelpunt. Hij wordt gewisseld, als ik me niet vergis, rond de 70ste minuut. Ja. Waar hij een soort van beetje ja, besluiteloos om zich heen kijkt. Omdat wordt gewisseld en wel Weggers komt erin en die gaat waarschijnlijk misschien wel scoren. En ik vind hem dat hij in meevoetballen is hij heel belangrijk en balvast. En hebben we gezien bij de 3-0 van Taylor dat hij 2-3 grote gasten van Beşiktaş achter zich houdt. Zodat Taylor de ruimte heeft om het schieten van randje 16. Maar er zijn gewoon 4-5 voorzetten gekomen van de zijkant. Waar ja. Ik denk als daar een Wout Weggers had gestaan. Die wel anticipeert op een bepaalde voorzet. Bij rebounds probeert hij altijd net te laat. Hij mist een beetje dat toerinstinct.
Het is geen toeval meer.
Nee.
Hij komt elke keer net een stap te laat. En ik weet niet of dat... jij noemt het timing. Zeg maar, hij mist gewoon gevoel voor timing. Misschien mist hij ook wel die 10% extra inzet die Fitz Jim wel heeft. Mm-hmm. Misschien is hij gewoon niet in vorm. Dat is hij trouwens sowieso niet echt. Nee. Maar goed, misschien speelt dat mee. Maar het komt veel terug. Het komt vaak terug. En op een goed moment denk je, jongen, kom op. Weet ja. je, bij zo'n bal... die eerste bal van de zijkant. Mm-hmm. Wie gaf die bal? Was het Traoré?
Durf ik even niet te zeggen.
Nou, weet ik niet. Maar in ieder geval, die mist hij in ieder geval op een teenlengte na. En dan je kan denken van ongelukkig of die bal is net te hard of wat dan ook. Maar daar moet je gewoon staan. Daar zijn gewoon geen excuses voor. En wat je zegt, Wout Weghorst staat daar gegarandeerd. Heeft ook iets meer benen om uit te schuiven, dat is waar. En dat is gewoon wel echt een tekortkoming van Bobby's spel op dit moment. En als het echt gevoel voor timing is, toorinstinct, dat is denk ik heel moeilijk aan te leren. Daar kan je wel iets beter in worden, maar... Dat is beperkt trainbaar.
In principe je loopactie maken vlak voordat er wordt geschoten. Dus dan anticiperen.
Dat is aan te leren.
Dat is toch aan te leren.
Ja, ja. Maar daar zit ook natuurlijk een aspect van gevoel in. Van waar moet ik mijn loopactie maken? Waar moet ik uitkomen? Nou, op welk moment moet ik mijn loopactie maken? Kijk, de loopactie zelf is trainbaar. Mm-hmm. En de timing daarvan enigszins. Maar er zit ook gewoon instinct in natuurlijk. Daarmee het ook door instinct. Mm. Sorry. maar goed, ik vind wel ook. En dat is dan ook wel... Kijk... Ik vind ook wel op het moment dat elke manier om Bobby kritisch te benaderen wordt aangepakt. Ja. Kijk, daar maak je het natuurlijk zelf naar als je een spits bent die niet in vorm is en niet genoeg.
Maar het komt ook juist vanwege de hoge verwachtingen die we hebben.
Klopt. Maar kijk, zelf had ik in het begin van de wedstrijd tegen Beşiktaş, kreeg ik juist een heel duidelijk beeld van kijk, dit is wat we aan Bobby hebben. En dit is ook waarom we zoveel makkelijker voetballen met Bobby. Omdat hij die centrale verdedigers constant in bedwang houdt. Ja. Omdat hij een aanspeelpunt is. Omdat hij in het begin al met het hele subtiele balletje die hij net naar Taylor verlegt, waardoor Taylor zo kan doorlopen. Nou ja, en nou ja, ook bij die goal van Taylor, hoe hij die centrale afleidt. En dat is echt een enorme toegevoegde waarde van Bobby. En dat is natuurlijk moeilijk om dat mee te nemen in zijn directe beoordeling. Mm-hmm. Omdat het niet iets is wat hij direct toevoegt aan het spel, maar hij voegt
meetbaar,
het indirect
natuurlijk,
toe.
Kan niet op social media zeggen, hij heeft 8 keer de bal vastgehouden die Taylor heeft mee kunnen nemen.
Precies. Zeg maar, ja. Het valt me wel op en ik merk wel dat we gewoon vloeiender en makkelijker spelen met hem in die punt. Ja. Als je kijkt naar een bepaalde wedstrijd die wij met Wout Weghorst hebben gehad, en daar komen we ook nog wel tactisch op terug hoe dat werkt en dat hij niet genoeg gevonden wordt en hij krijgt niet genoeg voorzet en we weten niet, gewoon nog niet goed hoe we met Wout Weghorst moeten spelen. Mm-hmm. Maar dan speel je gewoon met 10 man.
Ja.
Dan heb je gewoon een doodspelelement ergens centraal voor
moet
in de rondlopen.
Moet ik er wel bij en zeggen, dat... bij Wout Weghorst, als hij invalt, wordt hij vaak wel geflankeerd door Akpom en Rasmussen en niet door godcentraal race. Maar,
nee, dat is waar. Nee, maar dus het gaat er even om, maar mijn punt is, als je Weghorst niet vindt op die manier, mm-hmm. dan doet hij niet mee.
Ja.
En ook als je Bobby niet direct vindt, dan draagt hij enorm veel bij aan gewoon de ruimte die er is voor de mensen om hem heen in de laatste derde voor ons op het veld.
Mm-hmm.
En daarom vind ik dat Bobby een soort standaard toegevoegde waarde heeft, al houdt hij zelf geen niveau.
Mm-hmm.
En dat zag ik ook tegen Beşiktaş. Dus ja, ook ik was kritisch op hem. En ja, de timing aspect, want hij had er 2-3 kunnen maken als hij beter had gelopen of alerter was geweest of misschien meer in vorm. Maar dan nog vind ik hem wel iets toevoegen, wat ik vind dat zowel Akpom als Weghorst, als Rijkoff, als we die nog meetellen, voor dit moment op het eerste.
Nee, dat moet je niet doen.
Nee, maar goed. Maar in ieder geval dat hij iets toevoegt wat de andere spitsen gewoon niet toevoegen.
Ja, kijk, wat zo waar is, ik denk, wij zijn alle drie smoor verliefd op Brian Brobbey. Kijk, wat ik zie is dat ik zie een jongen die momenteel ontzettend zoekende is naar zijn vorm. Eigenlijk gewoon naar een goede goal.
Ja.
Maar ik vind ook dat hij best wel vaak tegen een kaart aanloopt. Hij heeft nu al best wel in de competitie, geloof ik, 2 gele kaarten gepakt. En, kijk, hoe is hij vorig jaar omgegaan met die kritiek, weet je wel? Je topspitsen, Mulder en Van Basten, als je het even Mulder een topspit moet noemen. Ja. Maar dat heeft hij zich aangetrokken. Toen was hij in één keer gewoon fucking gruwelijk.
Je nog die tegen Heracles uit. Dat hij een bal op de volley nam. Zo'n beetje van die jaste die erin. Ging echt door het net heen. Ja.
Trouwens ook tegen RKC vorig seizoen. Ja.
Maar vlak voor dat de keeper in drieën schopte?
Nee, volgens mij in het restant van het. Maar maakt niet uit.
Maar, maar ik bedoel, ik zie een beetje... spits die semi met de ziel onder zijn armen loopt. Maar aan de andere kant, een paar weken geleden speelde hij tegen Duitsland. En was hij misschien wel zijn beste voetbalwedstrijd in zijn carrière.
Ja. Dus... Dat is een hele andere omgeving natuurlijk. Nee, een hele andere dynamiek.
Ja. Hey, is ook zo, maar je staat ook niet tegen de verdedigers van RKC. Waar die gisteren Liam van Gelderen en die andere knuppel.
Hij heeft Jonathan Tah letterlijk uit de wedstrijd gespeeld toen. Die werd gewisseld.
Ja. Maar gisteren heeft hij het tegen twee hooiwagens, redt hij het niet.
Nee.
Oké, maar daar hebben we het zo wel over, die wedstrijd. Maar kijk, we willen natuurlijk gewoon wel dat hij goed gaat voetballen. Ja. Maar je ziet wel dat die extra spits die we er nu bij hebben gekocht, dat ze gaan alle drie wel veel spelen.
Ja, geen overbodige luxe uiteindelijk.
Nee, achteraf gaan we daar echt wel terugkomen.
Nee, en zeker met onze huidige situatie op linksbuiten. Want Akpom is al half omgeturnd tot linksbuiten. Die wordt vaker volgens mij als linksbuiten ingebracht dan als punt.
Dat moet ik ook maar niet zien. Want ik denk best wel dat ze misschien... en dat vond ik trouwens gisteren. Want na de wedstrijd had je Hans Kraaij die vroeg zeg maar, van, veel te lang, bloedvervelend interview eigenlijk met hem. Dat hij zei van, hoe wil je met twee spitsen spelen? Eigenlijk vond ik het wel interessant.
Maar wie vroeg je dat?
Hij vroeg over Farioli, wat is het moment dat je met twee spitsen gaat spelen? Farioli is daar veel te slim voor. Want je ziet gewoon dat Farioli naar Hans Kraaij kijkt. Wat ben je voor een hangjas? Maar kijk, Kraaij cult in Nederland. Mm-hmm. Maar voor hem, hij kent hem man. Als ik met twee spitsen speel, dan speel ik met twee spitsen. Dus hij gaf een prima antwoord. Maar ik bedoel, ik vond het best interessant om te zien van wanneer is het moment dat hij dat gaat doen. Want zoals gisteren, dat Robbie er niet bij kwam. Mm-hmm. Dacht ik van, nou, als je er iemand naast zet, dan ben ik wel eens benieuwd als zij één op één moeten gaan staan achterin. Hoe dat dan is en hoe Robbie dan in die duels uitkomt. Maar goed, laten we het zo over RKC hebben.
Ja. Wat was je punt?
Nee, over... Het wordt Robbie niet makkelijk gemaakt.
Nee.
Ook gisteren, wat je zegt, weet je, hij wordt geholpen door Manel en door Rasmussen. Ja, ja je ziet wel waarom die jongens niet zo vaak mee voetballen.
Ja, interessante wedstrijd speelden ze. Zei Farioli.
Daar is ook alles mee gezegd, denk ik.
Precies.
Ja, dat kan. Dat betekent twee dingen ook.
Ja, dat is het meest neutrale wat hij had kunnen zeggen.
De laatste speler waar ik wil op inzoomen is de man met twee doelpunten. En Mika Gods. Zullen zo even wat verder inzoomen op zijn aankomst bij Ajax een paar jaar geleden. Mika Gods, het tweede doelpunt. Van mij was hij ook uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Ik vind hem goed. En hij maakt nu natuurlijk zijn doelpunten. En heeft eindelijk zijn productiviteit gevonden. Maar... niet zo goed als er nu wordt geschetst in de media. In mijn hoofd heeft hij nog niet, maar altijd die actie zit nog iets te veel balverlies in. Maar hij staat twee keer op de goede plek om een doelpunt te maken. Ik heb niet het idee dat hij een dragende...
Nou ja, kijk, dat het toevoegen van rendement aan zijn spel was wel een heel belangrijke vereiste. Ja, hè? Want ik heb hem vorig jaar wel eens Postbode Gods genoemd, omdat hij overal altijd de bal maar ging brengen en besluiteloos was en eigenlijk nooit ergens toe kwam.
Ja.
En nu zie je toch wel op bepaalde momenten dat hij heel klinisch kan zijn. Ik vond vooral die eerste goal die hij maakt tegen Besiktas.
Ja.
Die is ontzettend rustig en goed afgemaakt met dat kleine wipje dat die bal ook heeft.
Dat maakt de goal mooi.
Ja, dat maakt het echt een fantastisch en gewoon echt een bekeken goaltje. En bij die tweede goal stapt hij heel goed uit. Hè? Daar is hij heel alert om gewoon net even een stapje, zeg maar...
En vaak een stapje terug en terug te zetten. Dat hij makkelijker kan vinden. Dat heeft hij ook, precies. RKC
deed hij precies hetzelfde. Ja. En dan was die tweede goal bij Besiktas gaat een beetje anders, want die wordt natuurlijk aangeraakt onderweg. Mm. Maar en ook met een paar mensen in de goal. En je kan zeggen, hij schiet hem snoeihard blind raak. Maar wel precies tussen iedereen door, als het ware. Dus ook
bij hem is dat niet blind.
IJzig kalm. Ja. En dat zie je ook terug in die penalties. Nou, daar hebben we een keertje over gehad, dat zo'n jonge jongen zo ijzig kalm die penalties kan maken. Ja. Dus hij heeft, als we het hebben over killer instinct en echt een kans afmaken, dat zit er bij hem, zit er wel in. En het is meer dat hij in zijn spel, of als hij de bal krijgt, wat lager op het veld, dat hij iets cleanerser moet worden in die actie of in zijn loopactie. En ook echt iets directer moet spelen soms. Maar je ziet wel dat, nou ja, dat voegt hij dit seizoen al veel meer toe dan vorig seizoen.
Hij draait makkelijk om zijn as, hè? Ja.
Hij draait ons zo ontzettend makkelijk.
Ik heb soms te kijken naar hem en dan denk ik van, als hij dan aan de linkerkant zijn actie wil maken, dan denk ik van, het systeem van Farioli, weet je, waarin veel middenvelders inschuiven en zo. Ik heb soms het gevoel dat als ik hem zie, dan heeft hij zeg maar de opties die hij in zijn gedachten heeft, die komen niet uit.
Ja.
Zeg maar, ik denk dat hij heel graag de vrijheid wil om de man op te zoeken en dat hij dan buitenom binnendoor. Maar omdat er zoveel inlopende spelers zijn, wordt hij vaak gepusht om naar een kant op te gaan waar hij zelf misschien niet voor had gekozen. Dus ik denk dat hij vaak zichzelf nog een beetje in de weg loopt, omdat het te druk wordt om hem heen. Een Taylor die erbij die bijsluit. Ik denk dat hij er veel lekkerder vindt als hij gewoon één op één op de man komt. En dat het niet zo druk voor hem wordt.
Dat hij gewoon zijn dribbles kan maken en dat hij die gewoon...
Ja, zijn ruimte wordt kleiner, zijn opties ook. Mm-hmm. En dan zie je dus dat hij gewoon niet zo functioneel is. En als hij iets meer ruimte krijgt, of zoals randje 16, zoals à la, nou ja, vroeger in mijn tijd Overmars en jullie tijd misschien iets meer Robben-achtige voetbalstijl, dat hij de tweede paal eigenlijk wil zoeken.
Ja.
Dan is het fijn als hij één op één met een tegenstand staat, de 16 zeg maar inloopt en dat er een tweede verdediger inkomt, dat hij dan zijn schot kan gebruiken. Ja. Als daar al een Taylor of een Fitzgim doorloopt of zich aanbiedt aan de zijkant, dan wordt het heel moeilijk
Hij kan wel vaak, wat ik voor hem verpleit in tegenstelling tot bij Arjen Robben, hij kan heel erg buitenom. Dus vaak dreigt hij naar binnen te komen en schieten met rechts, maar dan gaat hij meteen naar links, omdat die verdedigers die verwachten het totaal niet. Dus dan creëert hij echt veel gevaar en kans ook.
Ja, en ik wil toch nog even één keertje nog iets benadrukken.
Ja, tuurlijk.
Zeker vanwege jouw toch licht kritische ondertoontje. Hij is op 7 juni jongstleden 19 jaar geworden, deze jongen. Hij is zo ongelooflijk jong.
Ja.
En hij heeft eigenlijk een handvol serieuze wedstrijden dat hij voor Ajax 1 gespeeld voordat hij de enige linksbuiten werd.
Mm-hmm.
En belachelijk veel potentie. Ja. Ik vind het feit dat hij dit nu al in een team dat in opbouw is, waarin nog lang niet iedereen op de top van zijn kunnen presteert, en dat hij, al is het maar mondjesmaat en met vallen en opstaan, dit soort prestaties kan leveren en ook zo'n rust kan laten zien en tentoonstellen, even los van zijn snelheid en zijn ontzettend goede techniek en dribbel, vind ik echt ontzettend knap.
Ja,
en ook hij zal vast nog een terugval krijgen, maar zijn plafond ligt echt nog een stuk hoger dan wat we nu zien.
En je moet hem echt wel ver op het veld hebben, hè? Want gisteren, ik pak toch iedere keer die wedstrijd van gisteren erbij. Staan er op een gegeven moment veel mensen voor de bal.
Mm-hmm.
En is hij zeg maar dribbelend vanaf het middenveld, komt hij naar binnen en hij geeft de verkeerde bal. En daarna was het gewoon 3-3, hè?
Ja.
Kijk, je hebt geluk dat je tegen RKC speelt. En dat het stond toen 1-0. Toen dacht ik van gods. Je moet zeker dat soort momenten, dan moet je echt zeker van je pas zijn. Want als die niet goed is, dan speel je dus echt met vuur. En als je hem dan tegenkrijgt, dan speel je dus de ene wedstrijd fantastisch. En de andere keer ben je dan weer... de gebeten hond. Ja.
Laten we een beetje kijken naar het verhaal van Gods. Laten we even bezien dat even achter ons liggen. Mika Gods was 15 jaar toen hij van de jeugd van Anderlecht werd gehaald naar de jeugd van Racing Genk. Ja. Daar zat hij een beetje in dezelfde generatie als Ismaël Sabari. Dus dat waren een paar high potential spelers waar ze heel erg veel geld in investeerden en heel veel tijd in investeerden. Hij was daar, kreeg wel best wel kritiek van jeugdtrainers daar. Want hij was heel goed in de 1-op-1. Dat was hij nu ook zien. Hij stond altijd opengedraaid in het doel. En wat vooral zijn talent was, is waar vaak spelers de bal krijgen, nadenken en dat de tegenstander weer in positie kan komen, wist hij in zijn hoofd al meteen kon hij die actie maken. En was hij eigenlijk de omschakeling was hij voor van de tegenstanders. Maar hij alleen bij de omschakeling soms mee terug. Daar was hij een beetje, daar blaakte hij een beetje in. Waar was echt iets op. Maar hij was zo goed in de jeugd bij Genk dat Manchester City, Bayern München en AC Milan en natuurlijk ons alle Ajax naar hem informeerde. En uiteindelijk is hij alleen in gesprek gegaan met Ajax. En Ajax had een zodanig goed verhaal gepitcht en een zo goed plan gepitcht dat hij naar Ajax kwam in 2023.
Klopt.
Januari. En dat degene die daar de belangrijkste rol bij heeft gespeeld was Klaas-Jan Huntelaar. Die heeft een heel pad voor hem geschetst van jong Ajax naar het eerste van Ajax. En blijkbaar heeft hij hem persoonlijk overtuigd om naar Ajax te komen. Dus dat vond ik wel een vet gegeven. Ja.
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 Nee, gruwelijk.
Het is heel belangrijk dat soort iconen zijn. Hè?
Ja.
Hij ziet trouwens ook in zijn actie als hij op de man loopt. Hij maakt soms dus een soort van foutje, maar die corrigeert hij zo snel. En hij anticipeert op de beweging van de back. En dan weet hij daar weer zo snel mogelijk. Dat is een genot om naar te kijken.
Ja.
Godsnot.
Ja. Ja, en toen hij...
Ze zijn wel slecht vandaag. Hè?
Ja, sorry.
Lef had het erover dat het niveau zou dalen omdat ik terugkom. Maar je neemt helemaal die rol over.
Ja. En toen hij aankwam bij Ajax vanuit Genk, toen had hij nog in de eerste periode geen FIFA-werkvergunning. Dus mocht hij nog bij Ajax niet meetrainen. Dus toen is hij op sleeptouw genomen door, Vanenburg. Die is 1-op-1 met hem gaan trainen op techniek. Want Vanenburg zei, die heeft natuurlijk ook met Iataren lange periode 1-op-1 getraind. Die ook weer inviel namens RKC afgelopen weekend. En hij zei, ik doe het niet bij iedereen, maar ik kijk naar de jongens. En ik kijk, is het een echte liefhebber? En dat was bij Gods was het geval. En zei hij, ben ik gewoon met z'n tweeën zijn we gaan trainen. Zei, op techniek, op snelheid, op van alles. En ik vind het toch leuk dat ze van die individuen zeg maar, zo'n belangrijke rol hebben als vervullen bij Ajax.
Ja. Nou, voor mij, waarom stopt dat?
Ja.
Want ik vind best wel...
Het stopt dus niet, toch? Want het gebeurt nu wel.
Nee, ik bedoel, laat hem nog steeds met Vaantje mee hobbelen.
Ja, maar nu Farioli natuurlijk ook centrainers die dat allemaal
kunnen. Ja, maar je hebt Ronald de Boer, dus de techniek trainer erbij.
Ja, en ik heb ook altijd wel met dit soort verhalen kijken.
Ze trainen nog steeds regelmatig samen.
Vet. Oh, ja, top. Okay, nee, heb ik niks gezegd.
Ja, maar met dit soort verhalen is natuurlijk, het is ook een beetje priming. Hè. Het is ook, kijk, die 20 jongens die met Vanenburg trainen, die er allemaal geen hout van bakken.
Ja.
Daar lezen we de verhaaltjes niet over. Hè?
Ja.
We lezen de verhaaltjes over de high prospects. En dan, ja. Nou ja, zo'n Iataren, wat natuurlijk enorme publiciteit genereert.
Ja.
Maar het is dus ook een beetje van, ja.
Jij gelooft niet zoveel in die...
Ik geloof wel in die trainingen. Ja. Maar kijk, het is nou ook weer niet zo van... Vanenburg toverde al die jongens om tot toptalenten. Weet je wel, er lopen er ook genoeg bij Vanenburg vast rond. Die toch,
niet
weet je, die uiteindelijk in derde van AFC eindigen.
Ja.
Ook prima, maar die krijgt geen verhaaltje op VI Pro.
Ja.
Weet je wel? Dus, nou ja, goed.
Niet groter
maken dan het is. Hartstikke leuk dat hij doet en laat zien dat hij hoe graag hij wil verbeteren en wat voor een liefhebber dat is. En dat, nou ja, Vaantje beaamt dat ook.
Hij blijkt echt op vakantie soms nog even te appen naar Vanenburg van hey, laten we even het veld op gaan met z'n tweetjes. En dan,
ja, precies. Dus ja. Het is sowieso positief. Ja. Het is allemaal positief, maar moet het inderdaad niet groter maken dan
ja, wat er nog hoe is het artikel eindigde van VI Pro van. Lenting Goedijk, als ik me niet vergis, ging over dat Mika Gods de afgelopen jaar nog zijn Belgische variant van VWO heeft afgemaakt. En dat hij ook een groot schaakfan. En dat hij daarom dat hij daar tactisch moet nadenken en dat hij dat tactisch vernuft ook gebruikt in het veld. Hoeveel geloof jij erin dat je dat...
Nou ja, niet.
Nee.
Nee, ik kom er.
Want met je paard torentje pakken, dat is echt iets heel anders dan buitenom dribbelen en een lage voorzet terugtrekken naar randje 16.
Nou, hoeveel
blijkbaar ben ik blind getrapt in het propagandaverhaal van VPRO over Mika Gods.
Want jij vond dit ook fantastisch.
Nou, ik vind het wel leuk. Ik zie dat een vorm dat hij dan zo nadenkt, dat hij sets doet en dat hij op het veld op dezelfde manier ook nadenkt. Misschien over de
volgende set. Nee, je hebt gewoon over een iets slimmere jongen of een iets simpelere jongen. Ja. Maar ik bedoel, in dit geval staat de Eredivisie of de Premier ik sta niet voor met een raketgeleerde.
Ja.
Nee, kijk, hij denkt echt wel in het veld soms na over zijn volgende stap. Daar, ja. Maar oh god, dat doen de jongens die niet dan maar ook, weet je wel?
Ja.
Ja. Ik speel Jeu de Boel en dan bedenk ik waar ik de bal naartoe ga schieten. Is dat,
ook erg belangrijk, ook erg belangrijk.
Bedankt.
Ik denk dat, dat we dan Mika Gods en Besiktas achter ons moeten laten. En dan moeten we even kijken naar... tijd is voor de ode, jongens.
Ja, leuk. Ja.
Leuk.
Zijn jullie er klaar voor?
Ja, ik heb hem gemist. Ik denk in Portugal lekker odetjes luisteren, maar hij is even...
Nee, we hadden het druk geweest over alle stakingen en geen voetbal. En toen hebben Lefder en ik maar gewoon een soort van voetbalpraatprogramma van gemaakt.
Ja, over
een
geklets over het leven.
Altijd inhouden. Ja,
over Bas' Segway-avonturen in Praag.
Ja,
dat is inderdaad, jullie hebben geprioriteerd.
Ja,
belangrijk
dat
onderwerp
dat eerst. Ja.
Nee, leuk. Ja. Wat voor ode hebben we, Lef?
We hebben dit week een ode van een vriend van mij. Een fijn luisteraar. Wisse. En het gaat over de parels van Amsterdam. Onze,
oh, kijk.
Ja, de
Ryan Giro, man of the match, hè?
Absoluut.
Of the moment, moet ik zeggen.
Zijn alle drie jongens natuurlijk op een ander moment in hun carrière, een ander pad begaan. Eentje speelt nog bij Ajax, maar kijk, een ode aan Rens, Gravenberg en Jurriën Timber.
Leuk.
Een ode aan de parels van Amsterdam. 3 jaar geleden werden 3 van onze jonge parels door Ajax en Amazon uitgelicht. En terecht. Het talent van Timber, Gravenberg en Rensch was en is iets waar we als club trots op mogen zijn. Nu, zo'n 3 jaar later, zijn de parels niet alleen onze parels. In Engeland mogen ze zich gelukkig prijzen met onze jongens. Gravenberg laat zien dat voetballen met Brani ook op het allerhoogste niveau nog steeds het verschil maakt. De sublieme paas tegen Duitsland maakte iedereen met een Ajax-hart weer eens trots bij het kijken naar Oranje. En Timber bewijst in Londen zijn talent inmiddels eindelijk week in, week uit. In de overwinning op Leicester dit weekend was hij volgens FUTMOB de beste man aan de zijde van Arsenal. De derde parel zou je naast deze 2 internationale grootheden bijna vergeten. Maar vergis je niet, onze goddelijke godenzoon Divine is aan het uitgroeien tot een held van de club. Gedebuteerd op 17-jarige leeftijd, 6 jaar in het eerste en ruim 100 wedstrijden later, kan je niet ontkennen dat we te maken hebben met een parel. Hij won de Abdelhak Nouri-trofee in het seizoen 2021 en is sindsdien belangrijker geweest voor Ajax dan zijn voorganger, Unuvar. Rensch is het voorbeeld van een Ajax-ziet in goede en in slechte tijden. Zo staan deze drie jongens op hun eigen manier voor wat Ajax zo mooi maakt. Onze eigen jongens kunnen de hele wereld aan en deze drie zijn zeker niet onze laatste parels.
Jij brengt sinds mijn jeugd zoveel blijdschap en vreugd. Bedankt Ajax,
ja, vet.
Gruwelijke ode. Ja,
daar is toch? Ja.
Ja, ik geniet. Wisse, moet zeggen, die? Vooral...
Wisse, ja.
Ja, Wisse. Mooi gedaan, man.
Ja, thanks.
Blijf ze trouwens insturen, hè, absoluut, luisteraars. Absoluut. We vinden het echt vet als we dit doen.
Nee, ja. Vooral die wederopstelling van Gravenbergen, dat vind ik zo lekker.
Ja.
Want wij weten natuurlijk uit zijn Ajax-tijd hoe ongelooflijk goede voetballer dat is. En nou ja, ik spreek denk ik namens veel Ajax-ieden als ik zeg dat die stap die hij destijds maakte naar Bayern München, dat we dat niet per se een hele slimme vonden. En iets te vroeg ook misschien wel.
Maar Bayern München is wel toch de type club altijd die nog wel bij jongere jongens kan ontwikkelen.
Maar op het moment dat hij die stap maakte, vond ik echt niet dat hij klaar was voor in ieder geval een basisplaats of veel speeltijd bij een club van dat niveau. En dat moest hij natuurlijk wel hebben op die leeftijd. Hij was 18 toch, toen hij wegging.
Iets ouder, denk ik, 19.
19, ja. Nou ja, goed. In ieder geval, die is gewoon letterlijk elke week man of the match daar bij Liverpool in de Premier League. Ja.
Hij is echt, trouwens...
Die heeft echt trouwens ook een godzegen aan Arne Slot. Ja. Ik weet dat het een ex-Feyenoorder is, maar, nee, maar wel dat, een fantastische coach.
Die prikkelt hem, het is een goede trainer.
Jurgen Klopp heeft het er ook niet uit weten te krijgen bij hem. Hè. En nu speelt hij echt zo ongelooflijk.
Jurgen Klopp was natuurlijk ook een soort van trainer die, waar zijn creativiteit van de buitenspelers kwam. En de middenvelders waren lopers. Altijd.
Ja, het was gewoon hardwork voetbal, toch?
Ja, klopt. Het was echt op de allerhoogste, in de zesde versnelling. En juist bij Slot heb je het voetbal komt vanuit het middenveld. Beetje, dus daar Gravenbergen excelleert er natuurlijk in.
Een enorm belangrijke speel in. En inderdaad, die paas tegen Duitsland was natuurlijk fantastisch ook. Op Reinders was het toch, die goal van Reinders?
Wat echt gruwelijk is trouwens, wat ik vind van deze drie jongens uit deze generatie, is dat eigenlijk dat ze allebei bij Ajax weg zijn gegaan, zijn ze niet per se heel veel gaan voetballen. Bijvoorbeeld, Timber kreeg natuurlijk een rotblessure, wat bijna een heel seizoen eruit heb. Vaak is het dan klaar, hè? Dan zit je vervolgens een jaar voor je verhuurd.
Hij stond echt meteen in de basis, in de Community Shield. En toen werd gebaseerd toen 9 maanden eruit of zo, ja.
Bijna een jaar, ja.
Maar normaal gesproken word je daarna verhuurd aan Swansea. En dan word je, dan speel je natuurlijk alsof je bij het RKC van Engeland voetbalt.
Achteraan aansluiten.
En ook het type voetbal wat jij niet goed kent. En dan moet je in één keer uit een heel ander vaatje tappen. Maar dat ze allebei, zeg maar, binnen een jaar waarin ze niet al te veel gevoetbald hebben, toch die stap vooruit hebben en door hebben gezet. En zeg maar als een raket naar boven zijn gevlogen. Daar heb ik heel veel respect voor.
Maar het zijn natuurlijk, kijk, dat zit hem in discipline en dat zit hem in karakter. Maar het zijn ook ongelofelijke talenten.
Ja,
die Timber en die Gravenbergen. Dat wisten wij van Timber ook toen hij naar Arsenal ging. Ik heb geen moment getwijfeld of hij daar mee kon. Inderdaad, na die blessure toen dacht ik, dit is een slechte timing. En hoe gaat dit gaan over een jaar? Maar toen aan die stap van Timber heb ik geen moment getwijfeld. En aan Gravenbergen, daar heb ik aan die stap wel getwijfeld toen destijds naar Bayern. Maar ik heb ook geen moment getwijfeld of hij het ging maken.
Bij Rens is er wel twijfel geweest, toch?
Bij Rens heb ik nog steeds heel veel twijfel. Ja.
Maar hij is wel de afgelopen weken, sinds onder Farioli, heeft hij voor mij persoonlijk eindelijk weer het niveau gehaald wat we hem zagen in zijn debuutjaar. Dat is voor.
Bij zijn debuutjaar was hij eigenlijk nog wel beter. Ja. Alleen het wordt steeds een
stabielere speler. Ik ben niet meer bang als een linksbuiten op hem afloopt. Zeg maar, dan weet dat nu wel meer zijn mannetje kan staan. Defensief gezien.
Ik vind. Maar hij gedijt wel ook als het om hem heen een beetje loopt. Hè?
Mm.
Als hij mee kan doen aan de rechterflank, zeg maar. Dan staat ook iemand die bal. Bijvoorbeeld met Traoré. Dan gaan er heel veel dingen best wel goed. Traoré houdt die bal vet lang vast. En Renzi creëert, die loopt gewoon zo de 16 in.
Ja.
Ja, maar wie loopt met hem mee? Mm-hmm. Je ziet dat de verdediging aan elkaar gespleten wordt. En dat je dan met Traoré met zijn linkerbeen. Dat hij daar heel, heel nuttig werk kan doen.
Ja. Eens.
We hebben tegen Besiktas natuurlijk een redelijk hongerige Ajax gezien. Pas wil je iets vertellen over de sponsor van deze week? Iets kleins, iets korts.
Heertje Vriet is onze sponsor vandaag. Tegenwoordig werken we met sponsortjes. Ja. Dat is hartstikke leuk. Jongens, jullie kunnen ons mailen op reactie @ weet ik voor wat. Hoe heet het ook weer?
Dit gaat vlekkeloos. reactiedepodcast@gmail.com.
Ja,
of neem lekker contact op via de socials. Reactiedepodcast Instagram.
En nu hebben we Heertje Vriet. En die maakt heerlijke patat.
Ja. Is het friet of patat? Nou, want je zegt nou allebei de hele tijd. Maar nou,
Volgens mij is Akpom Friet, dacht ik.
Het
is heel simpel, want wij boven de rivieren weten dat het allerbeste. Friet staat voor frituur en patat is voor aardappel. Ja. Dus alles wat je hebt met aardappelen is patat en alles wat je frituurt is frituur.
Ja, maar ook geen patat, hè? Het is patat.
Patat. Ja. Patatje hol.
Ja. Ja, nee, oké, okay, maar frietzaakie.
Ja, en nou goed, heerlijke patat.
En als je frietje speciaal bestelt, dan krijg je heerlijke rood-witte saus.
Ja.
En als ze hun best doen, wit-rood-witte saus.
Er zijn dus mensen die eten het met curry, maar dat weet ik niet.
Ja. Maar zo iemand ben ik.
Ja, oh,
ja, ik vind curry echt verschrikkelijk.
Ik denk dat dit het einde is van onze podcast.
En uitjes. Ja. Ik ga, nu je het zegt, ik ga morgen bij Heertje Friet even een patatje spelen. Ik moet toch wel even onze sponsor een keer geprobeerd hebben.
Absoluut, top. Absoluut.
Ken het
beste friet van de stad.
Ga langs. Waar zit het?
Herengracht.
Nummer?
169. Hij mag, ik zag het. Ja.
Totaal verkeerde kant van de Herengracht. Maakt niet.
Nee, dat klopt.
Laten we doorgaan naar de meest recente wedstrijd. RKC Ajax. Hij is natuurlijk al wat vaak benoemd. En we hebben er dan een stukje over gehad. Ajax won met 0-2. 180 graden ander Ajax gezien dan tegen Beşiktaş. Is dat toch tot op zekere hoogte? Misschien met minder hoge druk. Het kwam er minder vloeiend uit.
Ja. Nou ja, Banel en Rasmus speelden gewoon een hele interessante wedstrijd. Die hebben, die hebben de RKC-defensie hebben ze gesloopt voor de entree van Gods en Traoré. En die hebben het afgemaakt. Dus dat is eigenlijk een hele rechtlijnige simpel over.
Het punt is een beetje dat waar we iedere keer naar streven, het zensatie. Ja. Dat is een woord wat ik bedacht heb om niet met fijn geknepen billetjes gewoon een mooie spektakel voetbal te zien.
Ja.
Ajax heeft gegokt en gewonnen. Mm-hmm. Je wilde natuurlijk je sterkhouders gewoon echt serieus zo lang mogelijk op de bank houden. Totdat het echt niet anders kon. En die moesten erin, die hebben het gedaan. Maar uiteindelijk hebben die gasten natuurlijk wel 60 minuten minder op het veld hoeven staan. Ja. Zou ik het precies zo doen? Nou, absoluut niet. Ik zou ten eerste niet tegelijkertijd twee buitenspelers wisselen. Ik zou er misschien eentje wisselen. Weet je, dat je misschien Gods een keer dat je het even probeert zonder Gods. En dat je wel met Traoré speelt. Of je draait het om in de tweede helft. Maar je ziet ook dat vooral wat wilde ik net al zeggen, Brobby, die zit weer op Brobby zo'n eiland. Hè? Ja. Die kreeg geen bal, niks. Die moest weer knokken. Die zit weer in de touwen met allemaal gasten die in hem hangen. Bijvoorbeeld die Liam van Gelder, die komt geloof ik Ajax.
Ja, klopt.
Die had, hem eigenlijk best wel een beetje in de tang eigenlijk. Mm-hmm. Ook de aanvoer van het middenveld.
Hij had hem hartstikke in de tang.
Aanvoer van het middenveld. Ook karig.
Dat naast dat Rasmussen speelde natuurlijk op de flanken. Had je ook Van de Bomen en Klaassen die speelden. Een paar andere wissels ten opzichte van de afgelopen donderdag. Dit is natuurlijk een beetje het dilemma wat veel mensen in de media nu zeggen en waar Farioli ook over uitsproken is. Moet je inderdaad starten met de goede jongens en dat dan afmaken zo vroeg mogelijk en dan daarna zo snel mogen wisselen? Of moet je dat andersom gaan aanpakken? Flip, hoe sta jij in die discussie?
Nou ja, ik vind daar wel echt iets van. Ik vind trouwens ook iets over wat Bas net oppert aan alternatieve wisselbeleid. Kijk, het is heel simpel. Tot de winterstop. En het punt ook waarop we eventueel een extra linksbuitentje kunnen aanschaffen, hebben we volgens mij nu nog 18 wedstrijden. Vorige week las ik het ergens, waren het er 20.
Durf niet te zeggen, maar.
Vorige week waren het er 20, dus ik denk nu nog 18. Veel in ieder geval. Over 3-4 dagen tot begin januari.
Daar moet je trouwens niet over piepen, hè? Want we willen allemaal topsport. Dus we moeten ook niet
over. Maar schets ik even. We hebben bar weinig spelers om die wedstrijden mee te spelen. Zeker spelers die wij kwalitatief van een hoog genoeg niveau achten om in Ajax 1 actief te zijn.
Ja.
Maar die spelers hebben we wel keihard nodig. Nou, als je aan mij vraagt, wil je de komende 5 wedstrijden elke minuut Mika Gods en Bertrand Traoré zien en dan 15 potten niet meer?
Mm-hmm.
Of wil je ze de komende 18 potten
voor een uur zien?
Om de pot zien, of af en toe maar een half uur of drie kwartier? Dan kies ik 100% zeker voor dat laatste.
Mm-hmm.
Niet alleen omdat ik wil dat zij fit blijven en zo fit mogelijk. En zeker naar, ik bedoel, kijk die toppers die we allemaal krijgen. Feyenoord, PSV, Twente, Utrecht, AZ. Allemaal bijna achter elkaar ook. Belangrijke wedstrijden in de Europa League. Dan heb je die jongens het allerhardst nodig. Dus laten we in godsnaam zorgen dat zij fit blijven. Daarnaast vind ik ook dat, kijk jongens als Banel en Rasmussen. Kijk, ik zei gisteren ook al, ik weet niet, volgens mij zeker tegen Bas. Banel had bij RKC niet eens in de basis gestaan.
Ja.
Dus dat vind ik echt een kutvoetballer. Ja. Dat is gewoon een dwaasbanaan. Maar maakt niet uit.
Banaal.
Dwaasbanaal. Nee, maar dus... God, waar was ik? Nou ja, goed, in ieder geval geld voor je reserves. Laten we het hebben over een Van de Bomen en over een Rasmussen. Want die viel dan wel weer aardig in tegen Beşiktaş. Die jongens hebben ook gewoon wedstrijdritme nodig en minuten nodig om in ieder geval beter te functioneren dan ze op dit moment doen. Dat is nou eenmaal zo. Dus in die zin krijgt Farioli daar veel kritiek over. En ik snap die kritiek niet. Ik vind die kritiek onterecht. Want hij heeft weinig andere opties.
Ja.
En wat Bas zegt, kijk, over dat wisselen van Rasmussen en Banel samen en dan naar juist weer Gods en Traoré. Dat vind ik juist eigenlijk een hele handige zet. Want dat maak je dat...
Omdat je hebt gewonnen, hè?
Nee, ik vind het een handige zet. Tuurlijk ook omdat we hebben gewonnen. Maar omdat Gods en Traoré, dat zijn jongens, dat is dan je beoogde basiself, je beoogde buitenspelers. Mm-hmm. Die wil je samen op het veld hebben. Die wil je wel op elkaar ingespeeld
moet
laten
maken.
En die wil je aan elkaar laten wennen en met elkaar minuten laten maken. Mm-hmm. Want als het goed is, hoeft Traoré niet zo vaak met Banel samen te spelen. Ja. Dus je hebt er ook geen bal aan als die aan elkaar gaan wennen. Maar Gods en Traoré, die moeten ingespeeld zijn.
Het hele inspelen daarom, wat jij net zei over dat God altijd een stapje naar achter doet. En Traoré weet dat precies. En
dat hij dat gaat doen geven, en ja. Dat hij de voorzet daarop kan aanpassen. En weet ik wat, dat hij daarnaar kan zoeken.
Ja.
Nou, dat soort principes vind ik dat je alleen ontwikkelt als ze samen op het veld staan.
Maar zijn jullie dan niet eens met dat het verval wel echt wel veel te groot is? En ik vind ook trouwens, ja, maar tot het moment dat ze invielen...
Er is niks anders.
Ja, maar tot het moment dat ze invielen hadden we 15 schoten gedaan, maar nog geen één op goal.
Ja.
Toen kwamen ze erin en toen in één keer werden de turning tables.
Heb jij dan zoiets van laten we nu 18 potten elke 3 dagen met dezelfde spelers gaan voetballen?
Nee, maar dat zeg ik helemaal niet.
Geval is te groot, maar we hebben gewoon een kutselectie.
Ik had gisteren Rasmussen het tweede helft in laten vallen en met Traoré begonnen.
Mm-hmm.
En dan had ik dus ook daarna Banel eruit gehaald en de Gods er in de tweede helft. Dat dan allebei wel een uiteraard moet.
Dan hadden we verloren, denk ik.
Nou, maar wat jij zegt, hè, dat ik zie zeg maar aan dat RKC. Geen wonder, jongens, maar die zijn er 70 minuten moe.
Ja.
Nou, wat betekent het? Dat je daarna goede jongens erin doet en dat je het verschil kan maken.
Ja.
Maar wat doet een verdediger die moe is, zeg maar?
Overtredingen maken.
Die komt er wel eens in, want die is moe en die is dan te laat in het duel. En dan riskeer je eigenlijk dat je goede jongens dan wel eens een trap kunnen krijgen in het einde van de wedstrijd. Terwijl je ze eigenlijk misschien niet aan hoeven doen.
Ja, maar kijk, Henk Vrezen kan ook zeggen, jongens, eerst 10 minuten erin knallen, even laten zien dat we er zijn. En dan kan ook een verdediger vol energie, vol erin knallen bij een van je beste buitenspelers. Dus uiteindelijk, kijk, zodra die jongens het veld op gaan, hebben ze een kans om geblesseerd te raken. En dit zijn gewoon oneindige dilemma's. Want wat je zegt kan kloppen, hoor. En mijn scenario kan kloppen. En er kan van alles gebeuren. En uiteindelijk moet je een knoop doorhakken.
Gegokt en gewonnen. En dat is echt top. Want dat is ook natuurlijk wat ik in de app zei. Van, ja, weet je, we hebben natuurlijk gewoon weinig roofbouw voor de topspelers gehad.
Ja.
Het is trouwens ook wel apart om te zien dat je eigenlijk vorige week is zie hoe belangrijk Klaas is. En dan kan je eigenlijk bij jezelf bedenken van Klaas gaat de basis niet meer uit. Mag je niet spelen. Trouwens, moet ik me even zelf reactiviseren.
Ja. In Europese wedstrijden?
Daar mag je dus niet spelen. Wij dachten, hij moet sowieso vanaf nu ook Europees in de basis. Mm-hmm. Maar dat mag natuurlijk niet, dus sorry daarvoor. Maar zo zie je dus dat die wedstrijd daarna gewoon top gevoetbald wordt met een Taylor en een Fitzgim die top zijn. En dan denk je daarna van, oh ja, Klaassen, oh ja, ja. En die speelt dan die wedstrijd daarna weer.
Ja.
We hebben gewoon daar op die positie
heb je veel 3 jongens.
En als zo meteen Berghuis terugkomt, heb je 4 jongens. En dat wordt een roulatiesysteem wat ook alles maken mogelijk, alle kleuren, dat wordt gewoon feest.
Jongens, ik ben bang dat we de pot in Baalwijk achter ons moeten laten liggen. Want we zitten natuurlijk vast aan een strakke tijdschema van een uur. Flip,
ja.
Jij hebt ons vanmiddag iets geappt. Jij zei, ik heb ik weet niet of het een nieuwe rubriek is, maar ik heb iets in mijn hoofd rondom Farioli.
Wie weet kan het een rubriek worden.
Ja, dat gaan we even kijken.
Dit is
de pilot van de rubriek. Ik heb mezelf omgedoopt tot de Italiaan in de Jordaan. Er is nog ruimte voor verandering natuurlijk. Ik kan een andere naam aangeven.
Jij bent wel van het rijmen, hè?
Ja, dat klinkt best lekker.
Maar je bedoelt niet, Alberti, hè? Johnny Alberti.
Nee. Weet je wat we ook zouden kunnen doen? Johnny. Is de Italiaan voldaan?
Dat lijkt me ook perfect.
Oh, ja.
Want het is een soort, kijk, ik zal het even toelichten. Ja. Ik noemde het tevredenheidsmeter.
Mm-hmm.
Nou, toen je had de paniek in Lef's ogen moeten zien, die raakte helemaal in de stress.
Ja.
Je dacht, tevredenheidsmeter, wacht even, dat ken ik ergens van. Ja. Dat moeten wij niet hebben. Want dat doen onze conculega's van de Pak Schaal podcast al. Toen zei ik, nee, Lef, je hebt me verkeerd begrepen. Ik bedoel iets totaal anders. Ik wil het even bij jullie voorleggen. Ik ben namelijk heel benieuwd over onze Italiaan in de Jordaan, die wel of niet voldaan is.
Mm-hmm.
Hoe jullie kijken naar hem in interviews, in mediamomenten, wanneer hij aan het woord is. En de lichaamstaal die hij uitstraalt. Vooral ook, kijk, hij krijgt natuurlijk veel vragen over die spitsen en over die linksbuitenpositie en zijn contact met die directeuren. En hij benadrukt daarin heel erg het proces. Hij benadrukt dan, het is niet anders, we moeten gewoon door. Dit is nou eenmaal de situatie die we hebben en blablabla. En we gaan naar een oplossing zoeken. Maar ik bespeur gewoon echt iets in Farioli, een beetje sinds dat moment, dat ik gewoon soms het idee heb van, ik heb het idee dat hij ergens een beetje geknakt is of zo, maar dat hij dat probeert te verstoppen voor de media. Of dat hij niet probeert te laten zien.
Nou, wat ik
heb het idee dat hij heel echt heel ontevreden is over hoe deze transferperiode is geëindigd en hoe de selectie er nu voor staat. En dat hij zoveel mogelijk zijn best doet om dat in publieke optredens niet te laten zien. Maar ik maak me een beetje zorgen over het vertrouwen van Farioli in het proces van de club.
Ja, ik denk dat Kroes en Farioli in die zin soort van wel veel met z'n tweeën spreken. Maar ze hebben natuurlijk van tevoren een lange gesprek gehad. En Beuker en Kroes hebben een plaatje geschetst. En daar heeft Kroes ook wel toegegeven, hebben ze niet aan voldaan. Dus ook qua spelers die kwamen en die weg zouden gaan. Dat is gewoon, Kroes heeft ik zelf toegegeven, dat is niet goed gelukt, inhoudelijk gezien. Maar Farioli is wel iemand, een hele pragmatische trainer. Die kijkt ook naar zijn selectie en die weet ook wat ik aan heb en wat ik er niet heb. En als ik hem zie juichen bij de doelpunten tegen Besiktas en ook hoe we praten over hoe trots hij is om voor Ajax te zijn, denk ik dat hij best een halfjaartje kan wachten op misschien een nieuwe linksbuiten. En ik denk, dit moet niet nog twee transferperiodes gebeuren. Op een gegeven moment ook naar hem gaan luisteren.
Maar kijk nou wat Pas weer zei, weet je wel. Ja. Die heeft het ook gewoon bij Ziggo gezegd van, sorry jongens, maar weet je, ons hele systeem wat we in weken erin hebben geslepen, dat viel met bakken uiteen, omdat we geen diepe buitenspelers meer hadden.
Ja.
Dus hij zei verder, nu moeten we in één keer uit een ander vaatje tappen weer. Dus dat is, ja, dat is dat. Ik denk dat er iedereen om de club heen, die heeft wel gezien van, ja, oké, hoe het nu gegaan is, dat is gewoon vervelend.
Ja.
Nou ja, aan de andere kant, iedereen weet dat er euro's binnen moeten komen. En dit waren gewoon jongens die best wel veel knaken opbrachten. Dus die hebben we verkocht. En get over yourself, dust yourself off. En hup, volle bak ermee door.
Ja, dus we moeten Farioli even goed in de gaten houden.
Ik ga jullie over een bepaalde tijd nog een keertje vragen.
Even kijken of onze Italiaan naar zijn body language. Even kijken, voelt hij nog thuis?
Maar jullie zijn nog zo lang erbij.
Hebben jullie trouwens die tv-dinges gezien met Traoré, met Ajax TV?
Ik niet. Ik heb het voorbij zien komen, maar ik heb geen tijd nog gehad.
Kijk het even terug op. Het is hilarisch. Op een gegeven moment. En denk even aan dit liedje. Because I get high. Because I get high.
Oh, ja,
als je dat meeneemt in het videootje, ga je helemaal stuk aan.
Kunnen we zetten in de show notes, toch? In de beschrijving van de podcast.
Ik ga mijn best doen.
Helemaal goed.
Ik kan van alles.
Dan is het tijd voor de kettingvraag, jongens.
Want zullen we even beginnen met die van vorige week?
Dat lijkt me een uitstekend idee. De kettingvraag van vorige week luidde als volgt. Afgelopen week kreeg Rodrigo Goed van Fortuna Sittard een rode kaart tegen Ajax. De laatste keer dat Ajax een rode kaart meekreeg in de Eredivisie was 1128 dagen.
Direct rood, hè?
Direct rood.
Nu dus 1135 dagen geleden.
Nee, 2 weken is dat. Dat blikt een week terug daarop.
Oh ja.
Ja.
Toen werd het juist.
Ja. Welke speler pakte in de Eredivisie voor Rodrigo Goed het laatst een rode kaart tegen Ajax?
Sint Juste? Vraagt Daan Driessen.
Snap ik, maar Sint Juste was niet het juiste antwoord.
Malasia.
Oh. Ja.
Dat is correct.
Die hebben we vaak gekregen. Ja, ik ga niet al die namen op, maar onder andere Quinten, WC7 en Samuel Rooyen, als ik dat goed zeg. Mm. Die hadden hem bij de smiezen.
Ja, die zet scherper op.
Ja, ja, ja.
Gefeliciteerd
jongens,
lekker bezig.
Nou, de volgende kettingvraag.
De vraag van deze week is als volgt. Komende donderdag speelt Ajax uit bij Slavia Praag. Dan daarom een vraag rondom het land Tsjechië. Welke Tsjechische voetballer speelde de meeste wedstrijden in Ajax 1? Simpele vraag. We zoeken gewoon weer naar één naam.
Ik weet dat.
Ik ook.
Dan verraad ik misschien iets. Maar toen ik klein was, had ik een placemat. Ik ontbijt altijd op een placemat, want ik kon zo verrukkelijk knoeien. En daar stond hij prachtig mooi op het midden op de teamfoto. Het was een placemat van een teamfoto van een bepaald jaar.
Dus als je misschien ooit hebt ontbeten met een jonge Flip, dan heb je een voordeel.
Dan heb je
een voordeel.
Precies, dus het is een beetje competitievervalsing, moet ik wel zeggen.
Ja, of als je een beetje weet wanneer Flip is opgegroeid. Maar dat is misschien een goede indicatie voor de meeste luisteraars.
Neem het mee als een kleine.
Ik wil de volgende week wat over deze speler zeggen.
Dus laat het weten op @reactie op Twitter of X tegenwoordig. En @reactie, de podcast, op Instagram.
Ja.
En 99.4 FM.
Ja, dan wil ik
Radio Salto.
Bas, Flip, ik wil jullie.
Het was een mooi debuut, jongens.
Ja, ik word er bijna een beetje emotioneel van.
Ik heb nu al zin in volgende week.
Absoluut. Bas, Flip, dank jullie wel.
Leffie, Flippie.
Lieve Reactieden, dank je wel. En lieve luisteraars van Salto, dank je wel. En tot volgende week.
Tot volgende week.
Ajax.
Doei.
Wij zijn Ajax.